De kerkraad maakt u het volgende bekend. Morgen vinden de diensten op de gebruikelijke tijden plaats. Morgenmiddag zal de heilige doop worden bediend. Tweede kerstdag zal er kerstfeest gevierd worden met de kinderen van de zondagsschool. Deze bijeenkomst begint om 10:00. En volgende week zondag, oudejaarsdag, beginnen de diensten op de gebruikelijke tijden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u wordt meegedeeld dat vanmorgen is overleden zuster Lena Zevenbergen Otte, in de leeftijd van 88 jaar. In verband daarmee laten wij nu zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Wij zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij dan Psalm 8, de versen 4 en 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. En ook vers 5, na de lezing van de wetten, dan vervolgens lezen wij uit het woord van de Heere, Haggai hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing is Haggai 2, de versen 1 tot en met 10. Maar eerst luisteren wij naar de wet des Heeren en dan zingen wij Psalm 8, versen 4 en 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. de 24e dag der maand, in de 6e maand in het 2e jaar van de koning Darius, in de 7e maand, op de 21e der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, den vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: wie is onder u lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met u lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok, en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen: nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn is het zilver en mijn is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het wordt gevormd door vers 8. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. In ons gebedgemeente gedenken wij de rouwdragende familie Zevenbergen. En wij denken ook aan broeder C. de Jong, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. We willen de Heer ook dankzegging doen dat de familie Schepers Drogendijk met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Zullen wij samen de Heer bidden en danken. Eeuwige en heerlijke God, wat voorrecht is het dat wij hier samen mogen komen in uw bedehuis. Dat wij hier mogen luisteren naar dat kostbare evangelie. Kostbaar omdat het u, Heer Jezus, alles gekost heeft. Omdat u uw bloed hebt gestort. Omdat u de buitenste duisternis bent ingegaan. Dat u de hel in moest. En de hel moest overwinnen. En de straf volkomen hebt uitgedragen. Dat u uw leven hebt afgelegd. Dat u uw heerlijkheid opzij gezet hebt. En dat u zelf ontledigd hebt. Ja, het heeft u alles gekost. En daarom, Heere, mogen wij hier samen zijn in uw huis. Wat een groot voorrecht. Dat is alleen maar te verklaren vanuit u. Dat u niet alleen de zaligheid verdiend hebt, waarbij het u alles gekost hebt, maar dat u ook uw Heilige Geest zendt. En dat u de zaligheid ook toepast en uitwerkt. Want u bent een volkomen zaligmaker. Het is niet alleen dat u de zaligheid mogelijk maakt, maar Heere, u bewerkt de zaligheid daadwerkelijk in harten van mensen. En daarom is het een voorrecht dat wij hier samen mogen zijn in uw huis. Want wij mogen onder het geklank van het evangelie zijn. Wij mogen horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. waardoor zondaren zalig moeten worden. O Heere, daarom bidden wij U om Uw zegen. Wilt U in ons midden zijn, wanneer dit kostbare evangelie verkondigd wordt? Wilt U dan dit woord brengen in de harten? En wilt U harten verbreken? Wilt U harten verzachten? En wil een ontvankelijkheid doen zijn voor U en voor Uw woord? Wij bidden U dan om hartelijke bekering en om verandering van het leven. O, wij bidden U om een nieuw hart en een nieuwe geest, dat U die zult leggen in onze harten. En in het bijzonder daar waar die hartenverandering nog niet is plaatsgevonden, wilt U daar krachtig werken tot bekering. Wat zijn wij toch in alles van U afhankelijk. Heere, bewerk deze godzalige verandering in het leven. Zo bidden wij tot U, Heer, om de komst en de werking van Uw Heilige Geest. Wat zijn wij toch van U afhankelijk. In het Oude Testament waren mensen afhankelijk van U en zagen ze uit naar de komst van de Heer Jezus. En onder het Nieuwe Testament werd er uitgezien naar de komst van de Heilige Geest. En de kerk van het Nieuwe Testament mag terugzien op de komst van de Heer Jezus, maar nog steeds een afhankelijk volk. Nog steeds hebben wij nodig de krachtige werking van Uw Geest. En zo, Heere, verbeiden wij Uw komst. Ja, wij verwachten Uw aanwezigheid, want zonder U kunnen wij niets doen. Heer, U hebt het toch beloofd in Uw woord, dat U uw Heilige Geest wil zenden aan hen die U daarom bidden en vragen. En zo komen wij tot U en wij vragen U om de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons midden. Nee, Heere, wij verdienen het niet. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Wij zijn afgeweken van U. En met schaamte moeten we U dat belijden, dat we nog zo getrokken worden tot de zaken van deze wereld en dat we nog zoveel verborgen zonden kunnen hebben in ons hart en ziel. Heere, wilt U die maar aanwijzen en laten die zonden op ons mogen drukken en laat het een onhoudbare last mogen zijn dat we met de verdorvenheid van onze ziel en met de daadwerkelijke zonden tot U de Heere mogen inkeren, om bij U verzoening en vergeving te verkrijgen. Maar ook, Heere, dat wij vernieuwd worden om tegen die verdorvenheid te strijden. En dat we leren onszelf te verloochenen, de wereld te verzaken en U, Heere Jezus, aan te hangen en lief te hebben. O, wilt U plaats maken voor Uzelf in ons hart en ziel. Heer, verblijd ons zo met uw werkingen en geef dat wij een adventsvolk mogen zijn, dat wij de Heere blijven verwachten en wij hopen in al onze klachten en hopen op uw onfeilbaar woord. Want bij u is het eeuwige leven, bij u is vernieuwing, bij u is uitkomst uit alle nood, wat het ook mag zijn. Ja, zelfs bij het naderen van de dood kunt u volkomen uitkomst geven, ook dwars door het sterven heen. Heere God, wij willen u bidden voor de rouwdragende familie Zevenbergen. En Heere, zuster Lena Zevenbergen is heengegaan op de leeftijd van 88 jaar. Wij danken u voor uw bewaring, wat u gegeven hebt in haar leven, voor de zegeningen en het werk waar ze ook over mocht spreken. Heere God, wij bidden u of u de familie wil vertroosten, haar kinderen, haar kleinkinderen, al haar geliefden. En wilt u geven, Heere, dat ook door dit overlijden heen de geliefden, maar ook wij als gemeente weer bepaald mogen worden hoe kortstondig ons leven is. En dat wij toch een borg voor onze ziel nodig hebben. Dat we kunnen die grote reis niet maken, tenzij u onze borg bent. En hoe velen zijn er niet die toch afreizen zonder een borg, zonder een middelaar. O Heere God, wil deze zaken op ons doen drukken, opdat wij het onvergankelijk leven van u begeren. Heere God, wilt u kracht geven ook tijdens de rouwdienst en laat uw zegen daar mogen vallen en uw woord centraal staan. Wat is dat toch heerlijk om bij een rouwdienst te mogen luisteren naar uw woord. Heere, bedouw dominee Visser ook met kracht en genade om dat te doen. We willen u ook bidden, Heere, voor broeder de Jong. Wie die achteruit gaat, deze oude broeder, zijn krachten worden duidelijk minder. Heere, wilt u nog in zijn hart en ziel werken, hem genade geven. Genade om nog zolang te leven, zolang u het wilt, maar ook genade om straks heen te gaan. U geeft toch stervens genade wanneer het nodig is. Dat geeft u toch aan hen die ootmoedig voor u buigen, die alle hulp en heil van u alleen verwachten. Laat er ook zo bij deze broeder mogen zijn. Zegen hem in zijn hoge leeftijd en gedenk al zijn geliefden. O Heere, wij willen u hartelijk dank zeggen dat familie Schepers Drogendijk mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. U hebt hen bewaard en gespaard al deze jaren. En Heere, dan mogen we toch ook zeggen dat u ons gedragen hebt, maar dat u ons ook verdragen hebt. En dan bent u toch goed, Heere, voor slechte mensen. Dat moet toch ons aller getuigenis zijn. O, wilt u deze broeder en zuster gedenken en zegenen in hun leven. Wilt u hen nabij zijn. Wilt u hen opzoeken met uw liefde en met uw genade. En dat hun harten diep onder de indruk mogen zijn van wie u bent en voor wie u wilt zijn. Heere, wilt u hen geestelijk nabij zijn. En dat ze elkaar zo tot hand en voet mogen zijn in het leven dat u hen nog samen geeft. Gedenk al hun geliefden wil door de geslachten heen werken tot eer van uw heerlijke naam. Heere, gedenk heel de gemeente, ook anderen die ziek zijn, die langdurig ziek zijn. Wilt u hun een toevlucht zijn in alle benauwdheid? Ja, wilt u een rotsteen zijn voor hen die zorgen hebben, die het leven moeilijk vinden, die in eenzaamheid verkeren, die een lege plek in hun leven hebben? Heere, wilt u erin meekomen en laten toch al de moeite van het leven ons toch aan u mogen verbinden, dat we mogen ontdekken dat u een hulp bent in benauwdheid. Heere, we bidden u voor de kerkenraad. Bedouw de broeders met uw heilige geest. Schenk hen genade om hun ambt getrouw te vervullen. Zegen ook dominee Visser in al zijn ambtelijk werk. Stel hem tot rijke zegen hier in de gemeente die hij lief heeft, waar u hem aan verbonden hebt. Gedenk hem, zijn vrouw en hun kinderen, en stel ze tot zegen hier in het midden van de gemeente. O Heere, wil op ons neerzien in genade, delg uit onze zonden. Wil uw zegen op ons doen neerdalen, ook in deze dienst, in het spreken en in het luisteren. Gedenk hen ook die thuis met ons verbonden zijn. Laten zij ook door uw woord aangeraakt mogen worden en door uw heilige geest bemoedigd en vermaand. Heere, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 72, de versen 5 en 6. 72, 5 en 6. Geliefde gemeente, de profeten onder Israël zagen uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Ze zagen vanuit de verte zijn komst. Zo heeft Abraham vanuit de verte de dag van de Heer Jezus gezien. Ze keken als het ware door een verrekijker. En ze zagen wat de Heere zou bewerken. Jongens en meisjes, als je een door een verrekijker ziet, dan weet je, dan zijn dieren of vogels die ver weg zijn, die zie je dan opeens heel duidelijk. Het is heel mooi om door een verrekijker te zien. Vanmorgen mogen wij door een geestelijke verrekijker zien, samen met de profeet Haggai. En dan zien wij dat hij spreekt over de komst van de Heer Jezus Christus. Hoe meer u leest in het Oude Testament, hoe meer u gaat zien dat de komst van de Heer Jezus centraal staat in het Oude, maar dan ook in het Nieuwe. En zo heeft de profeet Haggai ook de komst van de Heer Jezus aangekondigd in onze tekst. Ja, zegt de Heer, ik zal al de heidenen doen beven. En zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der heerscharen. Wij zien de komst van Christus. Hij zal de tempel verheerlijken. Hij zal de heidenen trekken. Hij moet ons verlangen zijn. We denken na over de komst van Christus. Ten eerste, hij zal de tempel verheerlijken. Ten tweede, hij zal de heidenen trekken. Ten derde, hij moet ons verlangen zijn. We zien hier in dit gedeelte dat de Joden teruggekeerd zijn uit de ballingschap van Babylon. Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Ze zijn bezig hun huizen te bouwen. Maar ze zijn ook aan het werk om de tempel te herbouwen. Hun vijanden wilden de herbouw van de tempel verhinderen. Maar zo werden de Joden toen ook al bedreigd met list en geweld en gevaar. In Ezra 3, daar kunt u het lezen, de geschiedenis waar de profeet Haggai hierop doelt. In Ezra 3, daar lezen wij dat de priesters en heel het volk bezig was om, als het ware, de eerste steen te leggen van de tempel. En ze zagen de fundamenten van de tempel. Dat was alles nog, het gebouw zelf moest nog komen. En toen juichte het volk dat de fundamenten gelegd werden voor de nieuwe tempel. Dat de Heere weer een tempel zou hebben in Jeruzalem. Toen juichte het volk, maar onder het volk waren er ook de ouderen. En de priesters die nog aanwezig geweest waren in de oude tempel van Salomo. En zij wisten hoe groot en hoe heerlijk die eerste tempel geweest was. En terwijl het jongere volk juichte, moest dat oudere volk moest wenen en huilen. En zo konden ze niet onderscheiden wie er nou juichte en wie er nou huilde. En waarom huilden die oudere mensen? Omdat ze zagen dat de nieuwe tempel veel kleiner zou zijn. Lang zo mooi niet zou zijn. En er was een grote teleurstelling voor hen. En dat wordt nou hier beschreven in het tweede hoofdstuk van Haggai. Maar dan mag de profeet aan dat wenend volk een heerlijke belofte voorhouden. Dat de nieuwe tempel zal veel heerlijker zijn dan de tempel van Salomo. Het lijkt nou niet veel. Het was eigenlijk in hun beschouwing niet meer dan een schuur. in vergelijking met de oude prachtige tempel van Salomo. Maar de heerlijkheid van deze tempel zal veel groter zijn dan die van de tempel van Salomo. Hoe is het gegaan met die tempel? Hij is afgebouwd. Hij is ingewijd. En daarna? Er is strijd geweest. Er is een tijd geweest tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, dat de Syriërs gekomen zijn en dat zij die tempel ontheiligd hebben. En later door de strijd van de Maccabeën, de Joodse vrijheidsstrijders, in die intertestamentaire periode hebben ze toen op gegeven moment de tempel weer kunnen reinigen en weer in gebruik kunnen nemen. Maar hoe is het verder gegaan met die tempel? Nou, ten tijde van Herodes, vlak voor de geboorte van de Heer Jezus, dacht Herodes de Joden te kunnen paaien. Want hij was niet zo populair. Dat is maar zacht uitgedrukt, de mensen haten Herodes. En steeds was Herodes op zijn hoede om niet gedood en niet van zijn troon gestoten te worden. Zo heeft hij vele van de Joden gedood. Hij verdacht hen van opstand. Herodes heeft zelfs zijn eigen kinderen laten doden, omdat hij bang was dat zijn kinderen nog zouden opstaan tegen hem, zodat de keizer Augustus in Rome spotte dat hij liever een varken van Herodes geweest was dan een van zijn zonen. Want de varken zou die nooit doden, maar zijn zonen heeft hij gedood. Maar toen wilde Herodes die Joden paaien en toen heeft hij die hele tempel prachtig versierd en uitgebreid en heerlijk gemaakt met veel goud en koper en glans en prachtig wit marmer. Nou, het werd de pracht van de Joden, de trots van het Joodse volk. En zo werd die tempel heerlijk gemaakt. Nou, is dat de vervulling van de woorden van onze tekst? Nee, helemaal niet. Het gaat de Heer niet om goud of zilver. Hij zegt ook verderop in dit gedeelte, het goud en zilver behoort mij toe. Als de Heer het gewild had, dan had hij de hele tempel kunnen overdekken met goud en zilver. Maar daar gaat het de Heer niet om. Want goud en zilver kunnen niets doen voor een verloren zondaar. Kunnen goud en zilver uw zonden verzoenen? Nee, de heerlijkheid waar de profeet Haggai op ziet, heeft niets te maken met uiterlijke pracht. Maar de heerlijkheid ligt hierin dat God zijn zoon zou geven te wandelen en te werken in deze tempel. Het was in deze tweede tempel dat de Heere Jezus zou preken, dat hij wondervolle daden van God zou doen. En het begon al na de 40ste dag, na de geboorte van de Heere Jezus, toen hij voorgesteld werd in de tempel. En toen hebben Simeon en Anna zich verheugd, verblijd, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon. En die oude man zag het, dat gaat de volken in de ogen stralen. Dat was de heerlijkheid. Nu komt de verlosser, de lang beloofde zaligmaker. En daarna, toen de Heer Jezus 12 jaar werd, mocht hij mee naar de tempel. Hij deed daar zijn bar mitzwa. Hij werd een zoon van de wet, zoals de Joden gewend waren. En wat was het heerlijk om in die tempel te zijn. Daar voelde de Heer Jezus zich thuis. En daar heeft hij gesproken met de schriftgeleerden en de overpriesters. En hij heeft hen diepzinnige vragen gesteld. En ze stonden versteld van die vragen. Maar versteld ook van de antwoorden die hij gaf. Toen begon de heerlijkheid te schitteren in de tempel. En daarna, nadat de Heer Jezus 30 jaar oud was, Toen kwam hij ook in de tempel en hij preekte daar. En ze kwamen allemaal tot hem om zijn woorden te horen, want hij preekte met macht en kracht. Zo heeft heerlijkheid de tempel vervuld. Maar die heerlijkheid kwam ook openbaar toen de Heer Jezus doden opwekte. Toen hij de zee en de wind kon gebieden, dat hij duivelen kon uitwerpen. En op de berg der verheerlijking met zijn drie discipelen, toen schitterde zijn hemelse heerlijkheid. Nou, de heerlijkheid van God kwam in de tempel. En bij de inwijding van de eerste tempel van Salomo, toen vervulde de rook van de heilige tegenwoordigheid van God de tempel. En de priesters konden daar niet langer staan, want God was daar gekomen. Ze moesten toen uitwijken. En hier zien wij in het Nieuwe Testament dat God weer opnieuw tot zijn tempel komt. Maar toen konden de mensen daar wel blijven staan. Ze kwamen allemaal tot hem. En dat was allemaal genade. Ze hadden daar helemaal niet mogen staan. Omdat ze allemaal zondaren waren. En God een heilige God is. Maar toch konden ze daar staan omdat de Heere Jezus de plaats van zijn volk zou innemen. En dat hij de straf zou dragen. De straf op hun zonden. O, de heerlijkheid van God heeft geschitterd. Ook toen op de Pinksterdag, toen in de opperzaal de Heilige Geest afdaalde. En al die mensen die naar de tempel waren opgekomen van alle landen onder de hemel, die zagen daar de heerlijkheid Gods. En de discipelen spreken in talen zoals de Geest hen gaf te spreken. Toen was het niet meer Immanuel, God met ons, maar toen was het God in ons. En toen spraken de discipelen van de grote daden Gods, van zijn eeuwige verlossing, van zijn heerlijke verzoening, dat de Heere weer bij zijn volk zou wonen en zijn volk in de eeuwige heerlijkheid zou zijn. Ja, Christus heeft het huis van zijn vader met heerlijkheid gevuld. En hier zien we nu werkelijk wat heerlijk is. Dat ligt niet in uiterlijke zaken. Het ligt in innerlijke werkelijkheid. Ware heerlijkheid is een verborgen zaak. Een zaak van het hart. Die discipelen op de Pinksterdag waren vol met de heerlijkheid van God. Wat een zegen, wat een heerlijke zaak wanneer een mens vol mag zijn met Gods geest. Wanneer Gods geest rust geeft, vrede schenkt. Wanneer er overgave mag zijn aan de Heere. Wanneer de liefde tot de Heere mag stromen door het hart. O, waar is het dan rijk, omdat een mens zich kwijt mag raken aan de Heere. Mag weten, de Heere is mijn herder. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. O, waar is het heerlijk wanneer het recht is tussen God en de mens, wanneer die afschuwelijke zonden zijn bedekt door het bloed van Christus. Dat zijn zaken die in het innerlijk van een mens gebeuren. Dat is de innerlijke schoonheid van het werk van Gods Heilige Geest. Zo vindt ware heerlijkheid plaats. Wanneer u als een arme zondaar buigt aan de troon van zijn genade. En dat u begeert dat Christus uw borg en uw alles zal zijn. Dan begeert u dat Hij uw hart zou vervullen. Neem alles van mij, Heere. En daar gaat het nu om. Dat is de inwendige schoonheid. Dat is de ware heerlijkheid. Het gaat niet in het leven om uiterlijke schoonheid. Maar om inwendige werking van Gods geest. Inwendige heerlijkheid. En dan gaat de profetie verder, want dan lezen we dat de profeet ook mag zeggen dat de heidenen zullen komen tot Christus. Christus wordt hier genoemd de wens aller heidenen. Dan zullen de heidenen komen tot de wens aller heidenen, tot Christus. En dat is verheerlijkend voor Christus, wanneer de heidenen naar hem vragen. Zo kwamen er ook eens twee Grieken in Jeruzalem op het feest in Johannes 12. Ze vroegen toen aan Filippus, wij wilden Jezus wel zien. En dan antwoordde de Heere Jezus, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Want de heidenen gaan naar hem vragen. En dat is door eer en heerlijkheid van God. En daar mocht Haggai van getuigen. En ja, al de heidenen zullen komen tot de wens aller heidenen. Christus is het verlangen, is de wens van alle heidenen. Had de Heer het niet al aan Abraham gezegd dat alle geslachten van de aarde zouden gezegend worden door de Messias die uit Abraham zou voortkomen? Had de Heer al niet vanaf het begin het oog gericht op al de volkeren? En dat het volk Israël een kanaal zou zijn, waardoor hij al de volkeren zou bereiken, dat de zaligheid uit de Joden is, dat de Heer bemoeienis heeft gehad met dat volk en dat daardoor Christus in deze wereld gekomen is en dat daarom de volken ook Israël haten. Dat daarom ook het volk Israël tot op de dag van vandaag uitgestoten wordt en onrecht wordt aangedaan. Dat ze niet eens in hun eigen land, niet eens hun eigen hoofdstad mogen benoemen. Dat stamt allemaal voort uit het feit dat de Heere dit volk gebruikt heeft om de zaligheid te bewerken. Maar de mensen zijn vijand van de zaligheid van God. En dat verklaart de haat tegen Israël. Maar van het begin af aan had de Heere gezegd dat de zaligheid door Israël tot de heidenen zou gaan. Jesaja 49 vers 6. Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En de oude Simeon zong toch ook een licht tot verlichting der heidenen. En Psalm 72, vers 17, alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. En in Psalm 2, vers 8, zegt de Heere aan Christus, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En Jesaja 54 vers 2, uw zaad zal de heidenen erven. Dat betekent dat Jeruzalem uitgebreid zou worden. Dat de heidenen zouden opkomen naar Jeruzalem. Dat ze de God van Israël zouden aanbidden. Dat betekent niet dat ze letterlijk lopen in Jeruzalem. Maar dat betekent dat de volken overal in de wereld de God van Israël zullen leren eren. De kerk wordt uitgebreid over de heidenen. En zo wordt Christus verheerlijkt. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn vader vindt al zijn genoegen in hem. En de engelen verlangen naar hem. Zo is Christus de wens van de engelen. Hij was het verlangen van de aartsvaders, omdat zij door het geloof hem verwachten. En hier wordt hij genoemd de wens aller heidenen. Hier wordt het woord vervuld uit Genesis 49 vers 10, waar de oude aartsvader Jacob profeteerde van Christus en sprak, de volken zullen deze gehoorzaam zijn. Christus is de wens van alle heidenen. Maar verlangen dan de heidenen wel naar Christus? Overal werden toch de apostelen verjaagd. En steeds is Christus in zijn volk vervolgd geweest. Tot op de dag van vandaag. De christenvervolgingen nemen toe. Verlangen de heidenen dan wel naar Christus? De heidenen hebben de Heere Jezus wel nodig. En vanuit het grijze verleden was er ook verwachting, ook onder de heidenen, van een verlosser die komen zou. Wij weten niet van Job, die geen Jood was. En die sprak van de verlosser die komen zou. En we beluisteren een valse profeet uit Mesopotamië, Bileam, die toch ook door Gods geest gebruikt werd om heerlijke profetieën te verkondigen. Dat er een ster zou opgaan uit Jacob. En later kwamen de wijzen uit het oosten die die ster gezien hadden. Want ze verlangden, ze zagen uit naar de koning der Joden. En impliciet hebben de heidenen Christus nodig. Ze dorsten toch naar geluk en ware vreugde en vrede en blijdschap. Ze hadden geen vrede met God. De heidenen waren ellendig aan toe. Ze waren bang voor de dood. Ze zagen op tegen het sterven. Ze waren bang voor de boze geesten. Maar de verkondiging van Christus zou tot hen uitgaan. Tot de einde der aarde. Zo zouden de heidenen komen tot de tempel. En in Jeruzalem komen. Al gebeurde dat misschien niet letterlijk. Maar de heidenen zouden Israël ingelijfd worden. De Heer vertelt ook hoe deze heidenen getrokken zullen worden. We lezen het in vers 7 en in het begin van onze tekst, vers 8. En dan lezen we, want alzo zegt de Heere der Heerscharen nog eens, een weinig tijd zal het zijn en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven. Zo zullen ze getrokken worden. Ze zullen beven. En dat beven van de aarde en van de zee, dat slaat terug op de uittocht uit Egypte. Heel vaak gebruiken de profeten beelden die het volk herinnerden aan de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Toen beefde de aarde en de zee en toen werd de zee uiteengerukt. En begon de wind te blazen en er was een doortocht. Zodat ze op het droge dwars door de zee konden gaan. We denken ook aan de berg Sinaï waar alles beefde en trilde. Waar er donder was en bliksem. En we denken aan het scheuren van de rotsen en dat er levend water uit voortkwam. Dat heel het volk kon drinken met al hun vee. Het zijn allemaal beelden van Gods ingrijpen in onze wereldgeschiedenis en in de komst van de Heer Jezus greep de Heer opnieuw in deze wereld. We kunnen denken aan het sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding. Bij het sterven toen schudde en trilde de aarde. Toen trilden die Romeinen en de Joden die rondom het kruis waren. En de Joden waren bang en benauwd en ze sloegen zich op hun borst toen ze weggingen van Golgotha. En toen heeft de Romeinse hoofdman gezegd, zie deze was waarlijk Gods zoon. En op de opstandingsmorgen toen scheurden de rotsen opnieuw. En de soldaten die het graf moesten bewaken, renden weg, verschrikt van angst. Alles trilde, een grote aardbeving. En zo heeft de Heere alles letterlijk laten beven en trillen, want zijn koninkrijk kwam tot stand. En op de Pinksterdag een geluid van een orkaan, tekenen van vuur, eenvoudige mensen vervuld met Gods geest. Ze spraken met vrijmoedigheid de grote daden Gods. En later door de prediking van de apostelen, het was alsof de volken trilden, dat het Romeinse Rijk schudde op zijn fundamenten. En uiteindelijk heeft er ook geleid de prediking van het christendom tot de omverwerping van het Romeinse Rijk. En mensen begonnen te trillen en te beven. We zien een stokbewaarder die bevend neervalt voor Paulus. En Paulus zelf die neergevallen was op de weg naar Damascus. En we lezen van tovenaars uit Efeze met zeer kostbare toverboeken. Ze wierpen het in het vuur en ze vielen neer voor de Heere. Ze moeten buigen voor zijn gezag. En al de weerstand van mensen wordt gebroken. En zo is het ook nodig. Mensen moeten beven voor Gods woord. Hebt u het geleerd? Te beven voor Gods woord. Want dat zegt de Heere toch. Ik zal zien op hen die beven voor mijn woord. Die beven voor Christus. Omdat ze hun zonden zien en hun zonden belijden en neervallen in aanbidding, smekend om genade. Mensen moeten eerst geschud worden. Hun eigen hart moet gebroken worden. Dat ze leren walgen van hun zonden. Dat ze gewillig leren buigen voor het juk van Christus. We zijn in onszelf onhandelbaar. Totdat God ons overwint door zijn geest. Dan wordt de weerstand gebroken. En dan beven wij en trillen wij voor Gods aangezicht. En worden we gewillig om de Heere te volgen. En dan zegt u, Heer, ik geef het op, ik kan niet verder. Neemt u mijn leven over? Wilt u mijn God zijn en mijn zaligmaker zijn? Ik wil niet meer zo verder zoals ik geleefd heb. Mijn leven is zo leeg, mijn hart is zo vuil, mijn gedachten zijn zo verdorven. Ik heb God nodig in mijn leven. O, wat is dat toch zalig om zo neer te vallen voor de Heere. Zo wordt het hart veranderd. Zo zegt de Heere dat hij heidenen zal doen beven. En zo zullen ze komen. Wat een heerlijk werk van Gods geest. Om mensen in het hart te verslaan. Om mensen tot bekering te brengen. Om hun weerstanden te overwinnen. Ach, het is allemaal nodig. Ik zal het doen, zegt de Heere. Ik zal de volken laten trillen. Dat doet u niet, dat kunt u ook niet opwekken. Dat doet God. En dat is nou nodig. Uit onszelf komen we niet tot de Heere. We werken tegen onze zaligheid in, terwijl God juist voor onze zaligheid werkt. Het is door de verkondiging van Gods woord dat de weerstanden verbroken worden. De wet wordt verkondigd, de mens ziet zijn schuld, wordt verbroken. En zo mag er plaats komen voor Christus in het leven. Dat is het heerlijke werk van Gods geest. Hij verbreekt het hardste hart. En zo komen zondaren met smeking en met geween. O, dat is het heerlijke werk van Christus. Hij zal komen tot zijn tempel. Hij zal het verheerlijken. Hij zal de heidenen trekken. En zondaren worden nog steeds getrokken. Christus wordt hen dierbaar. En dat komt omdat er een volheid is in Christus. En daarom wordt hij genoemd de wens van alle heidenen. In Christus is een volheid van goddelijkheid. In Christus is een volheid van een volmaakte mens. In Christus is een volheid van liefde, van bewogenheid en barmhartigheid. In hem ligt een volheid van kracht om het hardste hart te verbreken. Er ligt een volheid van macht om niet alleen het verlangen van mensen te vervullen, maar het verlangen van heidenen te vervullen. De Heer is almachtig, heerlijk en krachtig. Hij heeft alles voldaan. Hij heeft genoeg kracht om alle heidenen te behouden. Hij heeft kracht om de zwaarste misdadiger te behouden. Hij heeft een onuitputtelijke rijkdom van eeuwig leven. En hij is gekomen, de wens van alle heidenen. Alle volken hebben hem nodig. Niemand kan zonder Christus. Alle heidenen zijn vuil. Ze hebben een fontein van levend water nodig om daarin gereinigd te worden. Alle volken zijn ziek en ze hebben de hemelse arts nodig om hen te genezen. Alle mensen zijn in geestelijke verslaving, zijn gevangen genomen door de vorst der duisternis. Ze hebben een verlosser nodig. Alle volken zijn van nature vijanden van God en ze hebben Christus nodig om vrede te bewerken tussen God en hen. Ziet u dat Christus de wens is van alle heidenen? Is hij ook uw wens geworden? Mag u naar hem verlangen? Want het evangelie is een oproep aan ons om te zien op deze Christus, om dit woord dat verkondigd wordt te geloven. En hoe geloven wij dat? Om daarmee werkzaam te zijn, om daarmee persoonlijk in te keren tot de Heere, om te zeggen, ik heb een verdorven hart. En dan mag u er gerust bij zeggen dat u de verdorvenheid maar heel ten dele ziet. Misschien ziet u er niets van. Maar het geloof steunt op zijn woord. Het geloof steunt niet op de menselijke ervaring of waarneming. Uw woord zegt het, dat ik dood ben in zonden en misdaden. En ik zie het ook in mijn leven, dat ik geen plaats voor u heb in mijn leven. Ik ben een dode zondaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Toon mij mijn verdorvenheid. Toon mij dat u alleen mijn wens kunt zijn. Dat alles wat aan u is, heerlijk is. Toon mij dit. En dan staat er ook nog in het evangelie, dat al die zieken die tot hem kwamen, en al die mensen met noden, dan staat er, hij genas hen allen. Zo is er hoop voor een bidder die zich afvraagt, kan het nog voor mij? Zie toch op de wens van alle heidenen. Want Christus geeft een volkomen voldoening. Dat is een voldoening voor al de zonden. En de Heere Jezus bewerkt vrede in het hart. Zonder hem is er geen vrede. In Christus is alles wat de zondaar nodig heeft. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want wanneer de ziel Christus heeft, dan heeft hij alles. Want in de Heere Jezus vloeien alle gaven en zegeningen van Christus samen. Daarin stort God zijn genade uit. En daarom is de Heere Jezus alles en in allen van zijn volk. Colossenzen 3 vers 11. Hij is eer. Hij is rijkdom. Hij geeft genade en eer aan zijn volk. Zalig om u te verootmoedigen en te vernederen onder zijn machtige hand. Te zijner tijd zal hij u verhogen. Hij is schoonheid. Hij is rijkdom. Hij is het leven. Hij is vrede. Hij is zaligheid. Wat de mens ooit kan wensen wordt gevonden in deze Christus. Hij doet het welbehagen aan degene die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en hij verlost hen. Psalm 145, vers 19. Dat betekent alles, hij schenkt hun wensen. Eerst wekt hij het verlangen op en dan vervult hij dat verlangen. Hij doet het welbehagen degene die hem vrezen. Christus is een heerlijk erfdeel. En zo moeten Gods kinderen naar Christus verlangen. Hij moet hun wens zijn. En ook de voortdurende wens, heel het leven door. Het is een grote zonde van Gods kinderen, wanneer zij naar weinig verlangen naar Christus. We kunnen verlangen naar gezondheid, voorspoed op het werk. We kunnen verlangen naar rijkdom, we kunnen verlangen naar gemak en nog veel meer dingen. Maar we moeten eerst verlangen naar Christus. Al dat verlangen naar andere zaken moet ondergeschikt zijn. Het is zonde wanneer wij meer verlangen naar voorspoed en welvaart dan naar Christus. Het is fijn als onze kinderen welvarend mogen zijn. Maar het belangrijkste is Christus. Want zonder Christus is de welvaart een vloek. En zal het ons betoveren. Ons verlangen moet uitgaan naar Christus. Want wanneer de Heere Jezus uw deel is en uw borg, dan hebt u alles. Dan kan het zijn dat u gebrek hebt aan goud en zilver. Het kan zijn dat u geen twee huizen hebt. Misschien bent u niet eens een huiseigenaar. Dat is het ergste niet. De Heere geeft u toch een huis om in te wonen. Maar wanneer u Christus hebt, dan hebt u alles. Dan behoort u zich te verheugen. Want Hij is de volledige vervulling van al uw verlangens. Zonder Christus zijn al de dingen die deze wereld ons voorhoudt verachtelijk. Christus moet ons hoogst verlangen zijn. En wie zijn het nu die verlangen naar de Heere Jezus? Wie zijn het nu die kunnen zeggen dat Christus hun wens is? Dat kunt u bij uzelf nagaan. Of Christus uw hoogst verlangen is. Want wanneer Hij werkelijk uw verlangen is geworden en uw wens in het leven, dan verlangt u naar Hem om wie Hij is. Dan gaat het u niet in de eerste plaats om de zegeningen die de Heere geeft. Maar dan verlangt u naar Hem zelf. Naar de persoon van Christus. Want Hij is alles voor u geworden. U begeert Christus in u en naast u en voor u en achter u en onder u en over u heen. Dan wilt u Hem niet alleen als zalig maken, maar ook als koning. Dan wilt u dat Hij uw leven zal gebieden en regeren. Dan verlangt u niet alleen naar de vervulling van Zijn beloften, maar u verlangt ook naar Zijn geboden, om naar Zijn wil te handelen. Dan gaat het niet alleen om geluk en vrede, maar het gaat om heiligheid, om te wandelen en te handelen naar Zijn wil. En wanneer Christus uw verlangen is, dan maakt u ook gebruik van de middelen. Dan bent u ook bezig met Zijn woord. Dan zoekt u ook de middelen waardoor de gemeenschap met Christus vervuld wordt. Dan Kent u een binnenkamer? Al weten wij dat niet van elkaar. Maar dan weet u het wel van uzelf. Dat u een binnenkamer hebt. Waar u dagelijks wilt verkeren. Dan overdenkt u zijn woord in stilte. Dan onderzoekt u ook uw hart. Want u weet hoe gemakkelijk u uitglijdt en hoe gemakkelijk u voor een verleiding bezwijkt. Dan wilt u strijden tegen de vorst der duisternis. En verder, wanneer Christus uw hoogst verlangen is, dan verlangt u naar Hem. Boven alles, boven goud en zilver, boven vrienden en familie. Dan is uw leven gericht op de kennis van Christus. Ja, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En daarom verlangt u naar de Heere Jezus. Het wordt kerst en Hij is gekomen. Maar verlangt u naar Hem? Heeft Hij de hoogste plaats in al uw verlangens? Acht u alle dingen schade te zijn in vergelijking met de uitnemendheid van Christus? Is Hij voor u een toevlucht geworden? Is Hij voor u als de vrijstad van de doodslagen? Is Hij voor u een bron van levend water in een droge plaats? Is Hij voor u de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land? Is alles in Christus begeerlijk voor u? Bent u bereid met Hem door moeite heen te gaan, als u maar daardoor Hem zo beter kennen en liefhebben en volgen? Gebruikt u de middelen? Onderzoekt u zijn woord? Of is uw verlangen naar de Heere Jezus maar zo af en toe? Of is het voortdurend? Voortdurend. Al gaat de beleving wel op en neer in het leven, ook van Gods kinderen. Dat is wel zo. Maar voortdurend is er toch dat verlangen aanwezig. Want zonder u, Heer, heb ik niets. Heb ik geen vrede, dat betekent het leven ook niets meer. Ziet u uw grote nood, dat u Christus nodig hebt als uw zaligheid. Gezegend, wanneer uw ogen opengegaan zijn voor de waarde, voor de noodzaak van Christus. Gezegend wanneer u ziet dat u zonder Hem niet verder kunt. Dat u zonder Hem arm en ellendig bent. Dat verlangen is opgewekt door Gods geest. Doordat Hij uw blinde zielsogen gezalfd heeft met de ogenzalf van Gods geest. Hij heeft u dat verlangen gegeven. Het is zijn werk. O, blijf er klein en ootmoedig onder en maak gebruik van die verlangens. Maak gebruik van die indrukken. Laten die indrukken niet verflauwen en wegebben, maar denk er steeds aan terug en leg het voor de Heer in het gebed en strijd in de gebeden om Christus te mogen kennen. Hij zal zeker komen. Hij zal zeker tot u komen. Och, wat een zegen om u te onttrekken van het lawaai van de wereld en om na te denken over Christus en over de nood van uw kostbare ziel. Besef dat we in een ellendige situatie gekomen zijn in deze wereld, dat we zijn geboren als kinderen des torens. En we moeten verlost worden, we moeten een nieuw hart hebben, een nieuwe geest. En besef toch heel uw leven lang hoeveel zonden zijn er niet. Hoe vaak bent u niet ingegaan tegen de Heere. Hoeveel verborgen zonden zijn er niet. Denk dan toch ook aan de toren van God. En denk toch dat de loon, het loon en de gevolgen van de zonde is de dood. Overdenk dan hoe gelukkig Gods kinderen zijn. En zie dat genade vrij is. En het wordt u voorgehouden, een kind in de kribbe. Hij is voor u gekomen. Zie hem, de wens van alle volken. Voorts, broeders, de tijd is kort. Vanmorgen is er iemand afgekondigd die overleden is. De tijd is kort. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben. Besef hoe kostbaar de tijd is. Maak gebruik van deze gelegenheden om zalig te worden, want Christus is alles waard. Amen. Zingen we Psalm 145, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Heerlijke en barmhartige God, wij zeggen u dank dat wij hier samen mochten zijn om uw kostbare evangelie te overdenken. Heere, wat is het toch rijk en heerlijk dat u gekomen bent op deze aarde om zondaren zalig te maken. En wij bidden u of u ons wilt trekken. Dat wij dat wonder mogen beseffen als een wonder. En dat wij er zelf heel klein onder zullen worden. O Heere, verbreek onze harde harten. En doe ze versmelten voor die grote onuitsprekelijke gave van u, o Heere Jezus Christus. Wil, o Heilige Geest, Christus verheerlijken in onze harten. Dat wij mogen zien dat alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dat hij ons verlangen mag zijn. En dat dat verlangen alleen maar mag toenemen en sterker worden. Dan zo werkt u toch uw volk in het leven van uw volk, Heere. Dat ze niet zonder u kunnen. O, wij bidden u. Wil toch zo krachtig werken in onze harten. Wil de naprediker op uw woord zijn. Gedenk ons deze dag in alles. En breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de lofzang van Simeon. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.